Welkom, broeders en zusters, in deze gezamenlijke dienst van West en Oost. De collecte die is vanmiddag bestemd voor Hart voor Zending. De bloemen die gaan naar Breus en Corrie van Breeschoten. Onze voorganger vanmiddag is dominee Holtland. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Verpletterd, geloof ik. Even kijken hoor, nu komt het technische gedeelte voor mij. Vanmorgen was ik in Den Bosch, dan gebeurde ongeveer hetzelfde. Heb ik gezegd, zet hem maar op marktplaats. Hij zit nog niet al te stevig. Goedemiddag. Goed om elkaar ook vanmiddag te ontmoeten in de eredienst. Zullen wij aan het begin van deze dienst eerst onze afhankelijkheid van God belijden. En we doen dat met fotum en zegengroet van Sela. We zijn hier als heel verschillende mensen, maar wat ons met elkaar verbindt is ons geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zullen we ons geloof nu zingend belijden in wisselzang met gezang 175b. Zullen we nu eerst samen in gebed gaan? En direct aansluitend aan ons bidden zingen we opwekking 399. En dat twee keer. Heere God, onze Vader in de hemel, Heere Jezus, u die aan Vaders rechterhand bent, Heilige Geest, u die ons Abba Vader laat zeggen, drie enige God, wij aanbidden u, wij eren u, ook in deze dienst, deze eredienst. Heere, we danken u voor uw groet aan het begin van deze dienst. U groette ons met genade en vrede. Heer, dat zijn precies de dingen die we het allermeest nodig hebben. Genade, uw onverdiende liefde en vergeving. En daardoor vrede. De vrede met u en met elkaar. Heren, het is goed om dicht bij u te zijn. En dat mag elk moment van de dag en van de nacht gelukkig. Altijd bent u de Vader waar we binnen kunnen lopen. Maar Heere, nu we samen zijn in deze dienst ook, mogen we ook weten dat we dicht bij u zijn. U wilt er zelf zijn, dat hebt u beloofd. We zien u niet met onze ogen. We zouden kunnen denken, ja, maar u zegt dat u er bent, maar ik zie u niet. En misschien is het in ons leven zo dat we soms weinig van u merken. Heere, we bidden u, wilt u ons dan ook vanmiddag toch aanspreken? Misschien door een lied. Misschien door een gesprek. Misschien door het woord dat we lezen uit de Bijbel. De preek. De Geest waait waarheen hij wil. Heilige Geest, wilt u in ons wonen, in ons werken? Wilt u ook vanmiddag ons weer iets meegeven waar we wat mee kunnen ook? We bidden u dit, Heere, in Jezus' naam. Amen. Waar de preek over gaat vanmiddag, dat zal voor de meeste mensen niet een verrassing zijn, denk ik. Want via de, hoe heet het ook alweer, de Westwijzer en via Scipio wordt van tevoren eigenlijk al een beetje meegedeeld waar het over gaat. Dus voor West is dat de Westwijzer en voor Oost de Scipio. Dus als je dat nog niet hebt, kun je dat altijd nog installeren. In elk geval gaat het over het zesde gebod vanmiddag. Je mag niet doden. Pleeg geen moord, staat er in de Nieuwe Bijbelvertaling. En zoals het uitgelegd wordt in de Catechismus, zondag 40. Daarom gaan we lezen uit de Bijbel Genesis 4, vers 1 tot en met 10. En al heel gauw na de zondeval wordt de eerste moord gepleegd door Kain. Genesis 4, vers 1 tot 10. Daarna zingen we Psalm 119, vers 2 en 4. En dan gaan we verder lezen in 1 Johannes 3. En dan zul je wel merken dat in die Nieuwtestamentische brief die moord van Kain opnieuw genoemd wordt. En dan wordt het omgedraaid. Niet doden, maar juist wel liefhebben. En dat is dezelfde beweging die ook de catechismus maakt. In de uitleg. God zegt niet doden, maar juist wel liefhebben. Nou, dat zal in de preek terugkomen. En dan zingen we na 1 Johannes 3, Psalm 119, vers 39 en 40. Mag ik de lezer uitnodigen? Ja.
Genesis 4, de versen 1 tot en met 10. De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kain ter wereld. Met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kain werd landbouwer. Op een keer bracht Kain de Heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De Heer merkte Abel en zijn offer op. Maar voor Kain en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kain woedend. Zijn blik werd donker. De Heer vroeg hem, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. Kain zei tegen zijn broer Abel, laten we het veld ingaan. Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de Heer, waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet, antwoordde Kain. Moet ik soms waken over mijn broer? Wat heb je gedaan, zei de Heer. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. We lezen 1 Johannes 3, de versen 11 tot en met 24. Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen, dat we elkaar moeten liefhebben en niet moeten doen zoals Kaïn, die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Wees niet verbaasd, broeders en zusters, als de wereld u haat. Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven, omdat we elkaar lief hebben. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. Iedereen die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar. En u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt, God is groter dan ons hart. Hij weet alles. Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil. Dit is zijn gebod, dat we geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, en elkaar liefhebben zoals hij ons heeft opgedragen. Wie zich aan zijn geboden houdt, blijft in God en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de geest die hij ons heeft gegeven.
Oh.
Zullen we samen zondag 40 uit de catechismus lezen? Dat is dus een korte uitleg van het zesde gebod. Je mag niet doden. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste niet van zijn eer beroof, niet haat, kwets of dood. Dit mag ik niet doen met gedachten, woorden of gebaren en nog veel minder met de daad, ook niet door middel van anderen. Maar ik moet juist alle wraakzucht afleggen. Ook mag ik mijzelf geen letsel toebrengen. Evenmin mag ik mijzelf moedwillig in gevaar begeven. De overheid draagt dan ook het zwaard om de doodslag te weren. Het gaat dus in dit gebod niet alleen om doodslag. Nee, door de doodslag te verbieden leert God ons ook dat hij afgunst, dus jaloersheid, haat, toorn en wraakzucht, als de wortel van deze zonde haat. En dat dit alles voor hem doodslag is. Maar is het genoeg dat we onze naaste, zoals gezegd, niet doden? Nee, want terwijl God afgunst, haat en toorn verbiedt, gebiedt hij dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. Tegenover hem geduldig, vredelievend, zachtmoedig, barmhartig en vriendelijk zijn. Zijn schade zoveel mogelijk voorkomen. En dat we ook onze vijanden goed doen. Zullen we na de preek zingen? Het lied Met open armen. Dat is een lied met een bijna bekende melodie. Maar net op sommige punten gaat hij net even iets anders. Dus dat is extra moeilijk. Maar Robert zal hem een keer voorspelen straks. En misschien zijn er ook noten bij. Dat weet ik niet helemaal zeker. Ik geloof wel dat het streven was. Ja, er zijn wel noten bij. Oké, nou, dan moet het helemaal goed gaan. Kijk, daar zijn ze al. Maar dat is pas na de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus, iedereen die hier gekomen is of meeluistert, nu of later. Het zesde gebod, je mag niet doden, daar kunnen we heel snel klaar mee zijn. Wat valt daar nog aan uit te leggen eigenlijk? Ja, het is gewoon duidelijk, je mag niet doden, klaar. Dat is in de Nederlandse wet ook vastgelegd en ik ken geen land waar dat niet is vastgelegd in de wet. Toch willen we op zoek gaan naar de diepste bedoeling van God met dit gebod. En ja, er staat al een dia klaar. Als je daar even naar wil kijken. Deze foto's heb ik zelf gemaakt, dus zijn ze niet zo goed. En wat je ziet, dat is een piramide en die is een beetje verfrommeld. Dat zie je ook wel, dus hij is niet helemaal zo netjes meer. Maar dat komt, die gebruik ik op catechisatie als het gaat over de 10 geboden. En het heeft dus 3 vlakken en die 3 vlakken die zien we zo dadelijk achter elkaar. Om even te laten zien, de 10 geboden, die staan niet op zichzelf. Kijk, je ziet hier het gebod, je mag niet stelen, er ligt een vergrootglas op. En dat betekent dat de 10 geboden zeg maar inzoomen op even 1 ding, niet stelen, maar dat daar veel meer bij hoort. Dus dan gaan we naar de tweede dia. Als het gaat om de 10 geboden, gaat het niet om regeltjes van buiten, zeg maar God is altijd op zoek naar de liefde van je hart, waarmee je iets wel doet of niet doet. De samenvatting van de geboden is ook liefhebben van God en je naaste. En dan de derde kantje van deze piramide, dan zie je een verbodsbord en een gebodsbord, zou je kunnen zeggen. Je mag niet daar binnen lopen, maar je moet juist die kant wel uitgaan. Nou, daar moet je ook altijd bij nadenken, als je een van de geboden hoort, bijvoorbeeld die van vanmiddag, en je mag niet doden, dat is het verboden, dat is verboden, maar God heeft ook altijd het tegenovergestelde geboden. Dus niet doden, maar juist wel liefhebben. Mag ik nog even dia 1? Dia 1, dus pars pro toto noemen ze dat wel eens. En een deel staat voor het geheel. Stelen hoort veel meer bij. Volgende. Het gaat om je hart. De derde. Niet verbieden, maar gebieden. Nou, dat is ook iets wat de catechismus dus doet hier. Dat heb je misschien wel gemerkt. En in alle catechismus zondagen is dat zo. Niet alleen wat verboden wordt, maar ook wat de Heer zegt van dit moet je juist wel doen. Lees nog even mee van de catechismus hier. Terwijl God afgunst, haat en toorn verbiedt, gebiedt hij dat wij onze naaste lief hebben als onszelf, tegenover hem geduldig, vredelievend, zachtmoedig en warmhartig en vriendelijk zijn. Die blauwe woorden, zeg maar zeggen, die ik blauw gemaakt heb, staat ook vrucht van de geest. Als je in Galaten 5, vers 22 kijkt, dan zie je deze dingen ook terugkomen. Door de geest leven betekent ook zo met je naaste leven. Dus niet doden, maar juist wel liefhebben. En liefde, liefhebben is zo belangrijk. God heeft ons gemaakt. God heeft ons als mensen gemaakt. En hij weet wat jij en ik nodig hebben. Wij hebben nodig eten en drinken om te bestaan. Dat is minimaal. Maar wat ook minimaal is, is liefde. All you need is love. Ons hart staat open voor liefde. Zo zijn we gemaakt. Als beeld van God. Jij bent gemaakt als beeld van God. Zo staat het in de Bijbel. In het Oude en Nieuwe Testament. En daar hoor je iets heel intiems in. Je bent een afspiegeling als het ware van God. Dat is Gods bedoeling met jouw leven. Het beeld van God zijn heeft alles te maken met relaties. Jij en ik, wij zijn geen dingen. Wij zijn niet zeg maar lucifers in een doosje. Een lucifer, de ene lucifer heeft de andere lucifer niet nodig. Lucifers zijn lucifers. Maar wij zijn mensen. Wij zijn mensen gemaakt naar Gods beeld en wij zijn geschapen voor de liefde. Liefde van God en voor God en liefde voor elkaar. Daar komt het toch op aan. Als je aan iemand vraagt, en als ik zou het aan jou vragen, als ik je zou vragen, wat is nou onmisbaar in jouw leven? Als je één ding mocht kiezen, wat is onmisbaar in je leven? Kies je dan je huis? Kies je je auto? Kies je... Altijd zal het antwoord zijn, mijn relaties. Mijn familie. En misschien zeg je de relatie met God. Daar komt het toch op aan. Niet voor niets is dat de kern dan ook van de 10 geboden. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. En daarmee zegt God, ik wil jullie weer hebben zoals je bent bedoeld. Zoals ik jullie heb bedoeld. Ik wil jullie hebben als liefhebbende mensen die liefde geven en liefde ontvangen. Zonder liefde is het leeg in je leven. Dan is er een schreeuwend gebrek. En dan heb ik het over liefde ontvangen, liefde krijgen. Dat hebben we allemaal nodig. Liefde krijgen, heel jong al, als babytje al, dat je liefde krijgt. Maar wat kun je ook niet missen? Dat is liefde geven. En daar gaat het hier in het 6e gebod eerst over. Over liefde geven. Want, staat er, je mag niet iemand anders doden, niet haten of kwetsen. En daar blijft het dan niet bij. We blijven hier niet hangen in het nieten, zeg maar. Van allemaal dit mag niet en dat moet niet. Nee, want Gods geboden zijn positief. Gods geboden zijn echt positief. De Heere God wil ons juist vrij maken tot een leven voor hem en voor elkaar. En dus ook een leven, een goed leven met je naaste. En wie is je naaste? Naaste is de overtreffende trap van na, dichtbij. Je dichtst, meest dichtbij je mensen. Nou, dat kan je man, je vrouw zijn, je vriend, je vriendin, je buren, gemeenteleden, collega's, leerlingen in de klas. Het gaat om liefhebben in het 6e gebod. We hebben net gelezen 1 Johannes 3. En dit is wat je dan leest. Dit is het eerste wat we gelezen hebben. Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen, dat wij elkaar moeten liefhebben. De Heere God zegt, dit heb ik nou al vanaf het allereerste begin gezegd. Hier komt het op neer, dit is wat ik wil. Vanaf het begin verkondigd, en in Johannes 3 is bijna het einde van de Bijbel. Dus het klinkt vanaf het begin tot aan het eind, dat we elkaar moeten liefhebben. Zonder liefde is er de dood. De tegenstelling van de dood is, je zou zeggen, leven. Nee, de tegenstelling van dood is liefde. Want, zegt 1 Johannes 3, wie niet lief heeft, blijft in de dood. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. Het is een doods leven als je geen liefde kunt geven aan anderen. Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen, dat we elkaar moeten liefhebben. Nou, die verkondiging is ook vanaf het begin dus hard nodig geweest. We hebben net gelezen over Kaïn. Dat was echt in het begin. Na de zondeval. Kaïn pleegt de eerste moord. En dat gebeurt in een gezin. We horen wel eens over een familiedrama. Verschrikkelijk. Elke keer, een paar keer per jaar hoor je er wel van. Familiedrama is dit. Kaïn slaat zijn eigen broer dood. Het gebeurt in het gezin. Maar eigenlijk gebeurt het dus ook in de kerk. Want die eerste mensen, dat is ook de kerk, zou je kunnen zeggen, toch? Het zijn de eerste mensen van God. En het gebeurt ook in de samenleving. Dus, want dat is ook de samenleving op dat moment. Zie je dat? De moord van Kaïn is een moord in het gezin. Maar ook in de kerk. En tegelijk in de samenleving. En dat zijn de terreinen waar jij en ik ook ons in begeven dagelijks. In het gezin, wat je nu hebt of wat je vroeger had. In de kerk, in de gemeente. En in de samenleving, de maatschappij. En voor al die terreinen geldt die verkondiging vanaf het begin, dat we elkaar moeten liefhebben. En niet moeten doen zoals Kaïn die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is en zijn broer doodsloeg. Niet zoals Kaïn. En het hoeft ook niet. Want de Heilige Geest is gekomen en de Heilige Geest kan ons een totale andere mindset geven dan die van Kaïn. Nu zou je kunnen zeggen, ja, maar de Bijbel is vol moord en doodslag. En dat is ook zo. Dat zou je eigenlijk niet denken. De Bijbel hoort toch een mooi boek te zijn met een hele mooie, fijne, positieve boodschap. Er zijn wel mensen die voor het eerst de Bijbel lezen en geschokt zijn. Van, oh, wat komt daar eigenlijk veel doodslag in voor, zeg. En dat begint dus al in Genesis 4. Waarom staan er zoveel oorlogen en doodslagen in de Bijbel? Omdat God de realiteit niet verzwijgt. Dat is de werkelijkheid, dat is het gebroken leven. De realiteit van de zonde en zijn gevolgen. God laat in volle omvang zien in de Bijbel. Hij zegt niet, nee, dat doen we er allemaal uit. Hij laat in volle omvang zien hoe wij mensen, ik gericht zijn geworden ten koste van anderen. Wij hebben misschien in ons leven de neiging om de vuile was niet buiten te hangen. En een façade op te houden. Maar God zegt, ik laat de rauwe werkelijkheid zien in mijn woord. Kaïn hebben we gelezen. Even later in Genesis heb je Lamech. Die zegt, als mij iets aangedaan wordt, dan zal ik het 77 keer breken. We lezen over Esau, die Jacob wil doden. We lezen over de zonen van Jacob, die Jozef willen vermoorden. En dan heel veel oorlogen. En in het Nieuwe Testament lezen we over Saulus, die Stefanus laat doden. En de Heer Jezus zegt, jullie hebben de profeten gedood. Ja, de Bijbel is er vol van. omdat de wereld vol van geweld is. Dat is de rauwe werkelijkheid die de Bijbel niet verstopt. Maar in die rauwe werkelijkheid en in die Bijbel gelukkig ook, spreekt God het evangelie. En hij spreekt niet alleen zijn woorden, zijn ook daden. En hij spreekt dus ook het zesde gebod. Je mag niet doden, maar juist wel lief hebben. En dan zegt God niet van, nou ja, doe dat maar. En hij laat ons ermee zitten. Dat, zo is de Heer niet. Want hij zegt, ik wil het jullie ook geven, dat je dat kunt lief hebben. En we moeten het ook wel van God krijgen. Om te willen liefhebben, te willen geven. En het gaat heel ver. De catechismus spint het heel ver uit. Dat wij geduldig, vredelievend zijn en de schade van iemand anders zoveel mogelijk beperken. En zelfs dat we onze vijanden goed doen. Ja, en als ik dan bij mezelf naga en jij waarschijnlijk ook bij jezelf, van wat zijn je gedachten soms en je gevoelens, irritaties soms over mensen. Als dat verder gaat, kan je een hekel krijgen aan andere mensen. Hoe kun je dan een liefhebbend mens zijn? Dat kan toch echt wel door de Heilige Geest. En door zijn woord te laten leiden. De catechismus, ik wil het verder uitleggen. De catechismus begint bij dit gebod als volgt. Dat ik niemand van zijn eer beroof. Wat wordt er nou bedoeld? Het is eigenlijk wel heel raak. Want er is geen grotere eer dan mens te zijn. Er is geen grotere eer dan dat je mens bent. Jij bent naar het beeld van God gemaakt. Een dier is dat niet. Maar jij wel. Jij bent naar het beeld van God gemaakt. Daar hoor je nogmaals iets heel intiems in. Tussen de Heer en ons. En daarom zegt de Heer ook, als je aan iemand komt, op welke manier ook, kom je aan mij, zegt God. Want het is mijn beeld. Dus als ik iemand kwets, als ik iemand pijn doe, bewust of onbewust, dan zegt de Heer, ja, ho, wacht eens even. Dat is een beelddrager van mij. En daarom staat er in Genesis 9 vers 6, wie het bloed van een mens vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want naar het beeld van God is hij gemaakt. Hoor je dat? Dat God zegt, ja, je mag niet iemand beschadigen, want dan kom je aan mijzelf. Ja, dat is nogal een opdracht. Wij leven in relaties. We leven tussen mensen en met mensen die ons liggen en met mensen die ons soms totaal niet liggen. We leven met mensen die ons dwars zitten en met mensen die je lol, met mensen met wie je lol kan maken. Ze zijn allemaal naar het beeld van God gemaakt. Het meest ongure type, de meest irritante persoon, naar het beeld van God geschapen. En daarom begint de catechismus met dat ik niemand van zijn eer beroof. De eer van het beeld van God zijn. En als we dat nou voor ogen hebben, naar in welke omgeving ook, gezin, kerk, samenleving, dat je in al die mensen, gelovig of ongelovig, het beeld van God moet zien. Dat maakt je van in de basis dan respectvol naar iemand anders toe. En dan hangt dat niet meer af van mijn sympathie of mijn niet-sympathie voor iemand, maar dan wordt dat veel hoger aangestuurd. Naar het beeld van God gemaakt is de mens, ook de kwetsbare mens, is beeld van God. En dan denk ik aan het niet geboren leven nog. En ook aan het leven dat hier op aarde ten einde loopt. Waar de dementie zijn intrede heeft gedaan. Met al het nare en moeilijke dat er soms bij komt. Dat ik niemand van zijn eer beroof. Want beeld van God geeft een liefdevolle basishouding. Ook een heel christelijk uitgangspunt als je in de zorg werkt. Als verpleegkundige, als ziekenverzorgende. Nou ja, in deze dagen, in de Tweede Kamer, in de politiek, gaat het best wel over het voltooide leven. Misschien volg je dat ook wel, die gesprekken daarover, het denken daarover, het voltooide leven. De politieke partij D66 wil een voorstel indienen om mensen die vinden dat ze een voltooid leven hebben, dat ze daar ook zelf mee mogen stoppen met leven. Dan zegt de catechismus, ook mag ik mijzelf geen letsel toebrengen, evenmin me moedwillig in gevaar begeven. Dat heeft er wel mee te maken met die hele discussie. Alles spreekt hier van de kostbaarheid van het menselijk leven. Al kan dat leven zeker ook zwaar zijn en moeilijk. Maar voltooid leven, die uitdrukking, ik las dat pas ook in de krant ergens, voltooid leven, dat klinkt als van je hebt een heel mooi leven gehad en nou, daar kijk je met dankbaarheid op terug en voltooid leven en nu is het ook ongeveer klaar en dan mag je er ook mee stoppen. Maar dat is een ontzettende mooiere voorstelling dan dat het in werkelijkheid is. Want mensen die een voltooid leven hebben, dat ze dat vinden, dat ze eigenlijk zouden willen stoppen met het leven, dat ze zijn helemaal niet dankbaar voor een prachtig leven, maar die zitten dik in de moeilijkheden van eenzaamheid en ziekte en voelen zich misschien achtergelaten. In plaats van doden is liefhebben ook hier de betere weg. Voor de Heere God is doodslag alles wat er ook aan vooraf gaat. In Johannes 3, wie zijn broeder haat, is een moordenaar. Bij Kaïn, ik weet niet of het je opgevallen is, net bij de Bijbellezing, maar Kaïn die begint niet tegelijk op te slaan bij Abel. Er groeit iets in Kaïn. Hij is eerst woedend, omdat God het offer van Abel aanneemt en het zijnde niet, hoe dat dan ook precies gegaan is. Maar voordat Kaïn tot zijn daad komt, gaat God eerst met Kaïn in gesprek. En God zegt tegen Kaïn, Kaïn, denk eens over jezelf na. Als jij goed doet, dan hoef je toch niet boos te zijn of jaloers te zijn. Catechismus noemt ook de afgunst, hè, als de wortel van de doodslag. En dan denk ik maar aan onszelf, het gaat nog steeds zo. Een moord en doodslag komt niet zomaar uit de lucht vallen vaak. En meestal gebeurt het ook niet. Maar zijn er wel in ons hart soms gevoelens die daar alles mee te maken hebben. Als ik jaloers ben of jij jaloers bent. Of je enorm irriteert en haatgevoelens ontwikkelt. Dat broeit van binnen. En de catechismus zegt, ja, alles wat eigenlijk daaraan vooraf gaat, is aan de doodslag, is voor God ook moord. Maar de Heere zegt tegen Kaïn, Kaïn, als jij nou goed doet, als jij nou bij naar jezelf kijkt en je zegt van, oké, nou, ik leef zoals God dat van mij vraagt, dan hoef je toch verder niet jaloers te zijn. Richt je nou op de vrede met mij. Dat is ook voor ons nu nog heel belangrijk. Er zijn soms hele grote verschillen waarom je jaloers kunt zijn. Dat kan binnen een familie zo zijn. Broers en zussen. De een die heeft het beter getroffen dan de ander, bij wijze van spreken. En er kunnen nare gevoelens uit voortkomen. Er kan zelfs breuken in de familie uit voortkomen. Door jaloersheid. Maar de Heer zegt, daar moet je niet naar kijken. Die verschillen die zijn er wel. En soms zijn ze ook onrechtvaardig. Dat kan ook nog best zo zijn. Maar God zegt tegen Kaïn, als jij nou goed doet, als het goed is tussen jou en mij, richt je daar dan op. En je hoeft niet zo dan naar al die anderen te kijken. Nou, daaruit blijkt wel, als je dit wil doen, echt, in de praktijk, dan moet je wel je hart vernieuwd worden. En dat is mogelijk. Dat is mogelijk. Anders zou het niet de verkondiging zijn sinds het begin van de wereld. Naast Kaïn is er een andere lijn in de Bijbel. De lijn van Abel, Seth, Enos die komt uit bij de Heer Jezus Christus. En van de Heer Jezus, waar we graag bij willen horen toch, leren we wat echt liefhebben is. Want ja, je kunt heel erg in het woord liefhebben blijven hangen. Ja, je moet liefhebben, maar hoe ziet dat er dan uit? Wat is dat dan? Ja, over liefde wordt heel veel geschreven en gezongen, maar niet alles wat liefde heet, is ook liefde. Soms gaat het bij liefde vooral om liefde willen ontvangen, in plaats van te willen geven. Maar de Heer Jezus heeft ons juist laten zien wat liefhebben is. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, staat er in 1 Johannes 3. Eigenlijk had die ook nog even op de dia gemoeten, maar je kunt het ook goed onthouden, denk ik. Hieraan hebben wij de echte liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet. Ook wij behoren voor onze broeders en zusters ons leven in te zetten. Dat is liefhebben. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Liefhebben is geven. In de Tweede Wereldoorlog was er eens een Duitse soldaat doodgeschoten. En de Duitsers wilden zich wreken. En ze zetten meer dan 50 mannen op een rij. En elke tiende in de rij van 50 moest naar voren stappen. En elke tiende zou worden doodgeschoten. En dat gebeurde. Een eind verderop in de rij had een oudere meneer al snel geteld en zag dat een jongere naast hem de tiende zou zijn. Snel wisselde hij van plek met hem. En hij, en niet de jongere, werd doodgeschoten. Dat laat iets zien van wat liefde is. Gevende liefde. Niet liefde als beloning voor wat je eerst van iemand krijgt. Zo kunnen we in elkaar zitten. Je geeft liefde om ook het weer terug te willen krijgen. De Heer Jezus ging dat nog veel verder dan in de Tweede Wereldoorlog. De Heer Jezus nam die heel ernstige straf op zich. Van mij, van jou, van de wereld. Aan het kruis droeg Hij de toorn van God tegen alle zonden van alle mensen. Hij stond niet bij ons in de schuld, zodat Hij iets goeds voor ons moest doen. Hij stierf voor ons toen wij nog zondaren waren, staat er in de Bijbel. En daaraan kun je de liefde leren kennen. Liefhebben is geven. En als je iets terug ontvangt, is dat natuurlijk prachtig. Maar liefde is vooral geven. Dat is ook in het huwelijk zo. In het huwelijk is liefhebben ook geven en blijven geven. En als twee mensen aan elkaar willen geven, dan ontvangen ze ook allebei. Als de Heer Jezus aan het kruis hangt, hangt Hij daar met uitgespreide armen. Het zijn de armen die door zijn dood wijd open gaan, ook voor jou en mij. Kom naar mij, iedereen die vermoeid en belast is, en ik zal je rust geven. Die liefde van Christus werkt door in jou, door zijn Heilige Geest. Want de Geest van Christus, die Heilige Geest, is ook op ons gekomen en in ons gekomen. Zodat ook wij met open armen er voor elkaar willen zijn. Het is Gods bedoeling dat wij lief hebben. Het is de verkondiging vanaf het begin. Daarvoor moeten we door de Heilige Geest opnieuw geboren worden. En mag je ook van jezelf houden? Mag je ook jezelf lief hebben? Er is vaak gezegd, als je niet van jezelf houdt, kun je ook een ander niet lief hebben. Daar zit wel veel waars in. En dat is niet alleen een psychologisch inzicht, maar dat zegt de Heere God toch ook. Heb je naaste lief als jezelf. De Heere God zegt niet dat je jezelf niet mag lief hebben. Hij houdt toch ook van jou. In Christus mag ik ook van mijzelf houden. En jij van jouzelf. Liefhebben veronderstelt relatie. In je gezin, in de gemeente en in de samenleving. Zonder relaties kun je niet lief hebben. En die relaties moeten op de eerste plaats staan. Dat gebeurt niet altijd. Dat gebeurt niet altijd. Toch is het het meest kostbare. Ik zei net van, als je één ding mocht kiezen wat het belangrijkste is, dan zijn dat niet je spullen. Is dat niet je werk. Maar het zijn je relaties. En in de praktijk is het soms toch zo dat we relaties verwaarlozen omdat we bezig zijn met eigenlijk dingen die niet zo belangrijk zijn. Misschien moet je daar ook nog weer eens goed over nadenken bij dit gebod. Niet doden, maar liefhebben. Kom ik toe aan het liefhebben? Of ben ik gewoon veel te veel bezig met allerlei randzaken in mijn leven? Het valt op dat in 1 Johannes het gaat over broeders en zusters. Het liefhebben van broeders en zusters. Dan denk je misschien, ja, maar geldt het dan niet voor andere mensen? Geldt het alleen voor in de kerk? Natuurlijk geldt het ook voor andere mensen, maar wat is het goed als de gemeente een baken van liefde is in een kille samenleving? Hieraan zullen de mensen jullie kennen als leerlingen van mij, zegt Jezus, als jullie liefde hebben onder elkaar. Nou, ik denk dat we dat ook heel veel tegenkomen in de gemeente. Er is heel veel onderlinge liefde. In de kring, in de wijk. Als iemand ziek is. Er wordt voor elkaar gekookt, er wordt voor elkaar gebeden, meegeleefd met elkaar. Dat is ook goed. Als ik het even op een rijtje zet, elkaar liefhebben, en ik noem even hoe dat er nou uitziet. Dat is, liefhebben is voor elkaar bidden, elkaar bemoedigen, vermanen, groeten, dienen, elkaar onderwijzen. Elkaar aanvaarden, elkaars lasten dragen, elkaar eren, elkaar vergeven, elkaar toegewijd zijn, elkaar waarderen en het ook uitspreken, om maar wat te noemen. Waar die liefde is, bloeit het leven op. Als die sfeer er in de kerk ook is, is dat een getuigenis. Als er liefde is die ook vergeeft, als er schuivers zijn gemaakt. In het avondmaalsformulier staat die bekende zin dat we dat niet alleen met woorden, maar ook met onze daden moeten laten zien. Wat goed is het als er in de gemeente zo'n atmosfeer is van liefde en aanvaarding. Dan groeit er openheid en veiligheid. Dat is zo goed en ook zo nodig. Is dit dan niet een moeilijk gebod? De Heer Jezus zegt, mijn geboden zijn niet moeilijk. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ja, als we de liefde van de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. Hij vergeeft mij. Hij neemt mij aan met al mijn gebreken en schuivers. Als ik mag ontdekken, God vindt mij goed in Christus. Ik ben kostbaar in zijn ogen, Jesaja 43. Ja, dan gebeurt er iets, dan gaat de Heilige Geest dat ook uitbetalen in liefhebben van de naaste. Dan wil je toch ook graag gaan liefhebben. Heer Jezus Christus, leef in ons en geef dat wij liefhebben, is ons gebed. En dan gaat er iets veranderen, dan gaat er misschien in het gezin, waar misschien een hakkerige sfeer is, dat wordt ingenomen door oprechte aandacht en behulpzaamheid. En laat het in de gemeente ook steeds meer merkbaar zijn dat de liefde aan het woord is. Denk maar aan de open armen van de Heer Jezus aan het kruis. Wij gaan zingen het lied met open armen. En de tekst van dat lied lijkt net te zeggen, als wij dat zo dadelijk zingen, dan lijkt het net alsof wij geweldige gemeenten zijn. Van hier is de plek waar je je veilig voelt. Hier is de plek waar je je last kwijt kunt. En misschien denk je, ja, maar dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet zo. Dat klopt. Soms is het wel zo, maar soms ook niet. Maar zing dit dan vooral in relatie met Christus. Denk aan die open armen van Christus. En laat dit lied dan ons doel zijn om daar naartoe te groeien. Amen. Kunnen we samen bidden om de Heilige Geest, of we ook zo mogen leven volgens Gods gebod. Er is ook gevraagd vanuit de Generale Synode, dat is een landelijke vergadering zeg maar, van al onze kerken, om te bidden voor de ontmoeting die er deze week is tussen de Generale Synode van de Vrijgemaakte Kerk en de landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Veel mensen weten dat denk ik wel, dat er een toenaderingsproces gaande is en dat er het vaste voornemen is om na een heel veel jaren gescheiden opgetrokken te zijn geweest, om ook nu weer samen te gaan. Er wordt voorbeden gevraagd of deze gesprekken in harmonie en volgens de Bijbel en volgens de belijdenis mogen plaatsvinden. Dat zullen we bidden. Heere God, ons Vader in de hemel, we komen bij u en we danken u dat we mens mogen zijn. U hebt ons gewild. We zijn niet een ongelukje. U hebt ons geschapen, u hebt ons bedacht. En u hebt ons de eer gegeven om beeld van u te zijn. En daarin horen we wel, Heer, dat we iets mogen laten zien van u. Dat we heel close mogen zijn met u. Heer, dank u wel daarvoor. En dat we dat nog steeds zijn, zelfs na de zondeval. U houdt eraan vast. U wilt, ook al is dat beeld enorm beschadigd in de praktijk door onszelf, toch wilt u het handhaven. Heer, en daarom geeft u ons ook uw geboden. Eerst gaf u ons Christus. De belofte van de Christus. Heer, dat we door hem weer een hersteld beeld van u mogen worden. En nu leert u ons in de geboden hoe dat is. En wij zijn heel gauw klaar met, ja, je mag niet doden, duidelijk. En het gebeurt toch heel veel, toch nog. Maar Heer, uw gebod gaat veel dieper dan niet doden. Heer, we leggen aan u voor dat alles wat daartoe kan leiden aan irritatie en haat en hekel in ons leven voor kan komen. En we beleiden u, Heer, dat dat zo is. En dat het soms maar moeilijk is om met elkaar op te trekken. In gezin, in kerk en samenleving. Heer, we bidden u om uw Heilige Geest. Uw Heilige Geest die ons een echte nieuwe mindset kan geven. Maak ons bewust ervan, Heer, dat we in andere mensen ook te maken hebben met uw beeld. En dat u niet wilt dat we aan hen komen, want dan komen we aan u. Heer, wilt u bij ons verwijderen jaloersheid en negativiteit, als dat er mocht zijn. Heer, we bidden ook voor het kwetsbare leven. Het ongeboren leven. En dan denken we met verdriet aan de vele abortussen die gepleegd worden in dit land en ook elders in de wereld. Heer, en ja, we zouden er bijna aan wennen dat dat zo is. Wat wordt er nog over gesproken? Maar Heer, we beseffen dat ook elk voorbeeldloos begin een begin is van een mensenleven. Heer, daarom bidden we u of vrouwen die in verwachting zijn, zwanger zijn geworden en daarin geen uitweg zien, toch een andere oplossing aangereikt mogen krijgen. En ze dat ook willen. Heer, we bidden u voor mensen die eigenlijk klaar zijn met dit leven. We noemen dat voltooid leven. Nee, zo willen we het niet noemen. Wat is een voltooid leven? We geloven dat een voltooid leven is, Heer, als u ons roept uit dit leven weg. We bidden voor de mensen, Heer, die het moeilijk vinden om verder te leven. Omdat ze misschien mensen kwijt zijn geraakt. Omdat ze zich alleen voelen. Omdat ze zich achtergelaten voelen. Omdat ze nergens meer heen kunnen en niemand meer naar hen omziet. Heer, dat is de nood in veel mensenlevens. U hebt het ook gezegd dat in het laatst van de tijden de liefde zal verkillen. en de wetteloosheid zal toenemen. Heer, we bidden u of wij in de gemeente naar elkaar mogen omzien. Mag het zo zijn dat de liefde hier woont? Daar gebiedt u, Heer, uw zegen. Heere God, wij bidden u, wilt u ons ook helpen om van onszelf te houden? Soms hebben we het daar heel erg moeilijk mee. Door alles wat er soms gebeurd is in ons leven, kunnen we het moeilijk van onszelf houden soms. Ons gevoel is verscheurd en verwond. Heer, we bidden u om innerlijke genezing dan. En wilt u ons helpen om sowieso al tegen ons te zeggen dat u ons kostbaar vindt. En dat u van ons houdt. In Jezus Christus, uw Zoon. Heer, we willen u bidden voor de vergaderingen die deze week gehouden worden. Een landelijke vergadering tussen de Vrijgemaakte Kerk en de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Heer, we bidden u dat deze gesprekken in goede harmonie mogen plaatsvinden. Op grond van uw woord en onze geïnformeerde belijdenissen die we ook samen hebben. Heer, mag er dan een diepe herkenning zijn. Dat is onze bede. Heer, geef dat er uitgesproken wordt wat uitgesproken moet worden. En mag het alles in liefde gebeuren. Liefde die niet de dingen toedekt. Want de liefde is ook blij met de waarheid. Heere, wilt u er zelf bij zijn in dit proces? En wilt u het leiden zoals u het wilt? Heere, we bidden ook voor hier ter plaatse het ambtelijke werk in de kerkenraden. Heere, wilt u ook dat zegenen? Wilt u met uw Heilige Geest ook daar zijn? We bidden u voor de wereld waarin wij leven. Heere, veel gedachten, veel nieuws gaat over het virus dat rondwaart over deze aardbol, het coronavirus. Het houdt veel aandacht in de greep sowieso. Heer, we beseffen ook dat wij niet voor alles een oplossing hebben. Dat de dingen groter zijn dan wij zelf. Dat wij ook maar kwetsbaar zijn als mensheid. Reden te meer om u te zoeken, Heere. We bidden u of er door onderzoek ook een vaccin gevonden mag worden ter voorkoming en genezing van deze ziekte. Maar hier, ook daarnaast blijft er nog zoveel ziekte over. Wij gaan het hier niet gezond maken. Dat gaat niet lukken. We willen het van u verwachten, Heer. U bent de Heelmeester. U maakt alle dingen nieuw. We kijken uit naar de nieuwe wereld die u zult brengen. Wilt u die verwachting in ons levend houden, ook de komende week? Wilt u ons helpen bij ons werk, ons dagelijkse werk, school en de taken die we te doen hebben? Om Jezus wil. Amen. Het is gelegenheid om onze gaven in de collecte te geven. Ik heb begrepen dat er tijdens de collecte nog een filmpje wordt gedraaid voor de Roemeniëgangers. En daarna zingen we nog Psalm voor nu 16.
Geliefde broeders en zusters in Christus, gefeliciteerd. Wat een voorrecht om elkaar zo te mogen aanspreken. Mijn naam is Henk Seijl. En ik bevind mij op dit moment in de kleuterschool van Laniau. Samen met Bram van Ouwelingen uit jullie gemeente en met andere collega's willen wij handen toe geven aan de liefde van God onder de kanten aan de Rome jongen Dillemeen. februari. Hoop ik jullie daar meer over te vertellen. Maar eerst wil ik jullie ontzettend bedanken voor jullie jarenlange ondersteuning en actieve betrokkenheid bij ons werk hier. Wij mogen daarin God zegen ervaren. En het is ook mooi om te horen dat sinds kort Gerrit Dijksterhuis is toegetreden als penningmeester bij de Stichting Leidouwen in Nederland. En op deze manier zijn we met elkaar nog meer verbonden. Voor mij nog een voorrecht op 12 februari, onder het genot van een kopje koffie, jullie meer te mogen vertellen hoe God jonge Roma kinderen voor zich bindt en hoe Hij ons, maar ook jullie, daarbij inzet. Ik hoop jullie dan op 12 februari te ontmoeten. Dat de Heer jullie mag zegenen. Tot dan.
Met Gods zegen mogen we de nieuwe week ingaan. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede.